luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
We zijn nu aanbeland 111 studies later, bij de allerlaatste studie die we in deze serie over de Romeinenbrief doen. Maar we zitten dus nu in studie 112, de allerlaatste studie van deze serie. En tot nu toe kan ik voor mezelf zeggen dat het boek een geweldige zegen is geweest voor de gemeente, maar ook voor mij persoonlijk. En ik wil dan ook vandaag met jullie deze studie eindigen door naar Romeinen in vogelvlucht te kijken. Dus op zich mooi dat ik het dus en in vogelvlucht kan en dat we er samen 112 studies over kunnen doen. Maar dat is ironie die ik even laat voor wat het is. We gaan kijken naar de roep van het evangelie, want die komt terug door deze hele brief heen. En dat is een roep die de Heer Jezus zelf uit naar ons in Matteüs 11. In Matteüs 11 vers 28 tot en met 30 zien we wat de roep van het evangelie is, die later door Paulus in de Romeinenbrief tot in zeer groot detail is uitgediept. En in Matteüs 11, vers 28 tot en met 30 staat het volgende. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Wat is nou de roep van het evangelie? De roep is kom. Heel simpel. Drie letters, één woord. Kom. Kom wie je bent. Wat je ook gedaan hebt. Kom, wat je achtergrond ook is, waar je nu in zit, hoe je situatie ook is, kom. En Jezus die laat hier zien wie er mogen komen, allen. Maar hij zegt ook wat hij geeft. Ik zal je rust geven, rust voor je ziel, rust voor je hart, rust voor je lichaam. Hij zegt wie hij zelf is. Hij zegt dat hij zachtmoedig en nederig van hart is. Waar een prachtig boek ook over geschreven is door Dane Ortlund. En de roep van het evangelie is, kom dan. Kom naar mij toe. En dat is wat we door het hele evangelie heen zien. De God die zegt dat we mogen komen, is de God die ook duidelijk maakt dat we echt mogen komen en wat het ons oplevert. Maar als iemand roept, vereist dat wel een reactie. Ik zie dat ook bij mijn kinderen. Soms roepen we ze voor het eten en dan komt er geen reactie. Het is lastig als we met z'n allen willen gaan eten, als er geen reactie komt. Zo geldt dat ook voor ons, al wanneer God ons roept. Dat vereist een reactie. En dat kan een positieve reactie zijn met ja, ik kom. En dat kan een negatieve reactie zijn met nee, ik kom niet. Maar het is belangrijk dat wij leren om te komen naar God, naar de schepper van hemel en aarde. Want deze schepper van hemel en aarde laat deze roep uitgaan naar ieder mens. Want Jezus is gestorven voor de zonde van de wereld, zegt 1 Johannes. En sinds voor de grondlegging van de wereld wil God al dat mensen gered worden. En daarom heeft hij ons het evangelie gegeven. Het evangelie, Gods boodschap van redding door geloof in de Heer Jezus. De boodschap van redding voor zondaren. De boodschap van het feit dat wij tekortschieten, maar zijn liefde groot genoeg is om ons te redden. En door deze hele brief heen, door de Romeinenbrief heen, maakt Paulus ons duidelijk wat het evangelie is. En hij heeft uitgewerkt waarom we het evangelie nodig hebben, wat het evangelie doet, hoe we er gebruik van kunnen maken en hoe we ernaar kunnen leven. En door al zijn uitleg, door al zijn details, door de citaten uit het Oude Testament, door alles wat Paulus ons hier meegeeft, is Gods roepstem, kom. Dus laat vandaag duidelijk worden dat God jou roept om te komen. Of je nou al gered bent of niet. Of je nou al wandelt met de Heer Jezus of niet. Of je nou al 40 plus jaar met hem wandelt of nog geen 4 uur. De oproep is kom, want niemand ontgroeit het evangelie. In elke situatie hebben we het evangelie nodig. En hebben we het nodig om te komen, want wij schieten tekort en hij niet. En Paulus begint in het eerste hoofdstuk van Romeinen, begint hij met duidelijk maken wat de kracht van het evangelie is. We zullen vanochtend verschillende versen steeds uit opeenvolgende hoofdstukken zullen we gaan bekijken om te zien hoe de boodschap van het evangelie doorklinkt. En Paulus begint in de Romeinenbrief, in Romeinen 1, vers 16 en 17, uit te leggen wat de kracht van het evangelie is. En hij zegt in Romeinen 1, vers 16, 17, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dit is waar we het over hebben. We hebben het over Gods kracht tot redding. Redding voor ieder mens in iedere situatie. En redding betekent niet altijd dat God de situatie weghaalt, maar wel dat hij bij je is in de situatie. En die God is de God die Paulus aan het uitleggen is. Die boodschap wordt uitgelegd door de hele Romeinenbrief heen. En die boodschap mogen we dus op waarde leren schatten. Dus laten we samen bidden en daarna stapsgewijs door de brief heen gaan. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u dat we zo lang en nog veel langer stil kunnen staan bij uw woord. En dat we kunnen graven in uw woord en dat we kunnen groeien. Dat we veranderd kunnen worden naar uw evenbeeld. En Heere, we danken u dan dat u ook al zo trouw bent geweest, Heer, in de 5 jaar dat we door Romeinen heen zijn gegaan. En dat u ons zoveel geleerd hebt. Dat u ons zo aangeraakt en veranderd hebt. Heer, wat een trouw, wat een zegen vanuit u. En Heer, we vragen dan ook dat u vanochtend onze harten zal aanraken. Dat u zal spreken, dat u ons zal laten zien dat uw roepstem uitgaat. En dat wij mogen leren om te reageren. Dus Heer, spreek tot alle harten. Heer, breng mensen tot geloof vandaag. Breng mensen terug bij uzelf. Doe boven wat wij kunnen bidden of beseffen. Laat er geen woorden van mij bij zitten, Heer, maar woorden van eeuwig leven. Dus woorden van uw troon. En we bidden en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Paulus schreef zijn brief om het evangelie uit te leggen. Paulus zegt zelfs in Romeinen 1 vers 1 dat hij een geroepen apostel is, afgezonderd tot het evangelie van God. Hij ziet dus dat zijn roeping is om het evangelie te brengen. Om het evangelie uit te leggen. En wat zijn doel is, is dat wij het evangelie op waarde gaan schatten. Door deze brief heen. Want hij wil dat hoe meer wij het evangelie gaan zien, wij ook het evangelie gaan waarderen voor wat het is. Dat we onze noodzaak in iedere situatie voor het evangelie zien. Want het feit dat God almachtig uitreikt naar mensen zoals wij, dat hij zichzelf gaf, dat hij geduldig is, dat hij ons wil en kan gebruiken in zijn koninkrijk, is ongelooflijk. En de roep begint dan ook vanaf het begin, kom. Door de hele brief heen is dat de stem van God die spreekt tot ons hart. Kom, kies. Dit is de stem die wij dagelijks horen, dit is de keuze die wij dagelijks van situatie tot situatie moeten maken. En Paulus begint dan, na de uitleg van wat het evangelie is, gaat hij vertellen wie het evangelie nodig heeft. En vanaf vers 18 van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 3 legt hij uit waarom is het evangelie nodig. En wat hij daarmee eigenlijk zegt is, kom jij zondaar, want jij hebt het evangelie nodig. Paulus zegt in Romeinen 3 vers 19 en 20 het volgende. Nadat hij de wet heeft laten zien, de zondige staat van de mens heeft laten zien, ons gewezen heeft op het feit dat wij continu tekortschieten, zegt hij in Romeinen 3 vers 19 en 20. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt, en hier komt het, en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Paulus laat hier in één zin zien wat het probleem van de mens is. Onze zondige staat, onze zondige keuzes zijn het probleem. En hij maakt zichtbaar wat dat probleem is door ons leven naast Gods wet te leggen. Hij laat zien, dit is wat wij doen. Hij zegt niet wat jullie doen, maar wat wij doen, wij mensen. Dit is wat we doen en dit is wat God zegt. En als je die twee naast elkaar legt, is Gods conclusie dat de wereld doemwaardig wordt voor God. Ieder mens zondigt. En daarom hebben we God nodig. Niemand is rechtvaardig uit zichzelf goed genoeg. Niemand haalt de standaard van perfectie die God neerlegt. En omdat allen zondigen is de roep van het evangelie, kom jij zondaar. Want jij hebt redding nodig. En Gods roep is dan, kom bij mij. God weet dat wij zondaren zijn. Wij mogen weten dat we zondaren zijn die zijn redding nodig hebben. En dan maakt God duidelijk dat hij gekomen is om ons te vergeven. En dat we hem nodig hebben en dat we geloof in hem nodig hebben. Maar wij moeten dus accepteren dat God bepaalt wat zonde is. Dat hij zonde aanwijst in onze levens en dat hij duidelijk maakt wat de manier is van omgang daarmee. Zodat wij kunnen accepteren, kom jij zondaar. En dat we zien dat God klaar staat met open armen. Niet om ons een klap te geven of straf te geven, maar om ons juist tot zich te trekken. Omdat hij van ons houdt. Dus zijn roep is, kom jij zondaar. Want jij hebt redding nodig. God maakt in hoofdstuk 4 dan duidelijk, hoe kom je dan? Hij maakt dat duidelijk door het voorbeeld van Abraham te geven. Het voorbeeld van Abraham is iemand die, waarover de Bijbel zegt, Abraham geloofde en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Niet Abraham werkte hard, of Abraham kon het allemaal zelf, of Abraham was perfect, want dat was hij zeker niet. Abraham geloofde. En in vers 4 en 5 van Romeinen 4 staat dan het volgende. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men verschuldigd is. Oftewel, als je werkt, krijg je in een normale situatie loon naar werken. Dat is wat er staat, dat is wat er gebeurt. Dus dat is niet genade, iets krijgen wat je niet verdient, maar dat is simpelweg krijgen wat je wel verdient. Maar als het over redding gaat, vers 5, bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dus zolang wij het zelf proberen te verdienen, het zelf goed genoeg proberen te zijn, zelf de standaard proberen te houden, is wat Paulus zegt, zullen we het zelf proberen te verdienen en zullen we daardoor tekortschieten. Want we kunnen het niet uit onze eigen kracht doen, want redding is uit genade, het is onverdiend. Het is uit geloof, niet uit werken. En dat klinkt makkelijk, voor sommigen zelfs te makkelijk. Geloof in God en je bent gered. Maar het is tegelijkertijd heel moeilijk, omdat wij geneigd zijn om dingen toch weer zelf te doen. Het loslaten en het in Gods handen laten vinden we heel moeilijk. Want, oké, ik ben dan gered, maar ik moet wel zorgen dat ik zelf bij God blijf. Dus dan moet ik weer keihard gaan werken om bij God te blijven. In de plaats van dat we zien dat we bij hem mogen rusten. We willen gaan bewijzen dat we gered zijn door dan maar goede daden te doen uit eigen kracht. In de plaats van onszelf continu over te geven aan dat evangelie. En te zien dat God de daden door ons heen wil doen. Dus het zijn van Gods kind wat we ten eerste zijn voor al het andere wanneer we in Jezus Christus geloven. Het simpelweg zijn van Gods zoon of dochter. Dat is al iets waar wij het evangelie voor nodig hebben en wat uit geloof moet zijn. Het zijn van een man of vrouw naar zijn hart. Het zijn van een echtgenoot of echtgenote naar zijn hart. Dat is allemaal uit genade en door geloof. Dat is niet door maar harder te gaan werken en zelf maar meer je best te doen en jezelf de put in te praten of jezelf juist de hemel in te prijzen. Nee, uit genade, door geloof, afhankelijk van God. Een vader of een moeder naar Gods wil zijn. Alleen uit genade door geloof. Alleen gaand zijn. Werknemer, werkgever, thuismoeder. Wat dan ook de situatie is, is allemaal uit genade door geloof. En wat we vooral moeten zien in al deze dingen, de dingen die we doen, is dat het allemaal niet onze identiteit is. Mijn identiteit is niet dat ik oudste ben in deze gemeente. Mijn identiteit is ook niet dat ik getrouwd ben met mijn vrouw. Of dat ik vader ben van mijn kinderen. Mijn identiteit is wat God over mij zegt. En daar mag ik me in geloof aan vasthouden. Want dat is zeker en vast. Dat is onveranderlijk. Dat is waar je je aan vast kan houden, wat er ook om je heen gebeurt. En dat hebben wij nodig. Ook als je dan nadenkt over dienen. Dienen in je gezin, dienen op je werk, dienen in de kerk, buren, vrienden, familie. Iedereen dienen is allemaal uitgenade door geloof. Het is niet zo dat God dat van jou vraagt in eigen kracht om maar harder je best te doen. Je mag dat doen vanuit wat God over jou zegt, vanuit het evangelie. En alle dingen van het leven kunnen soms heel zwaar voelen. De hoeveelheid dingen die er van ons gevraagd worden. Zeker met ook sociale media, die ook nog eens van iedereen het perfecte plaatje laten zien. Gezinnen waar nooit een kind schreeuwt op het moment dat de video aanstaat. Eten dat nooit aanbrandt bij iemand. Werkgevers en werknemers die altijd in volledige harmonie met elkaar omgaan. Buren die altijd vriendelijk naar elkaar zijn. En ga zo maar door. En dat kan de last dan op je leggen met ik moet ook zo zijn. Zien dat iemand de straat op gaat en een gesprek voert over het evangelie, kan jou de druk geven, ik moet ook op die zeepkist staan. In de plaats van dat we zoeken naar Heer, wat verwacht u van mij? En dan kan jouw plek best op die zeepkist zijn, maar dan doe je het niet omdat die ander het doet, maar dan doe je het omdat God het van je vraagt. En dat moet zijn hoe wij leven uit geloof. Het leven uit geloof is dat God bepaalt wie je bent en wat je doet. En dat is simpele overgave. Niet harder werken, maar kom en geloof in mij. Dat is Gods roepstem door het evangelie heen. Kom en geloof. Dat is de dagelijkse roepstem die God naar jou heeft. En jij mag erop leren reageren. Paulus gaat verder als we naar hoofdstuk 5 verder gaan. Want Paulus weet ook dat wij te maken hebben met worstelingen. Hij weet dat we kunnen erkennen dat we zondaren zijn, dat we kunnen erkennen dat we God nodig hebben, dat we kunnen geloven en dat we dan toch een rusteloos leven zonder vrede kunnen hebben. Of dat het in ieder geval zo voelt. En daarom Romeinen 5 vers 1 zegt, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Het is niet een misschien. Het is niet een, nou ja, als je maar hard genoeg je best doet. Of genoeg je Bijbel leest, of genoeg bidt. Of maar de perfecte man bent, of de perfecte vrouw, vader, moeder, alleengaande, echt. Wat dan ook is wat je op kan plakken. Nee, Romeinen 5 vers 1 leert ons dat wij vrede hebben bij God. We hebben vrede bij God. En we hebben dagelijkse worstelingen met zonde. Daar gaan hoofdstuk 5 en 6 ook uitgebreid over. Maar we kunnen vrede bij God hebben in de strijd, ondanks de strijd, door de strijd heen. En Jezus' werk zorgt er dan voor dat iedere zondaar mag komen. En de roep van het evangelie is dan kom ook juist wanneer je worstelt. Kom juist wanneer jij het niet ziet zitten. Wanneer jij niet weet hoe je de dag door moet komen. Wanneer je niet weet hoe je de volgende situatie aan moet kunnen. Kom. En dat is geruststellend, want dat betekent dat ieder persoon met iedere situatie, met iedere zonde, met iedere worsteling, met iedere vraag mag komen bij God. Altijd. De roep is kom. De vijand wil beperkingen hierop leggen. Ja, maar je hebt nu al zo vaak. Of weet je het wel zeker? Wat zullen mensen van je denken? Wat zal God van je denken? De roep van het evangelie is kom. Kom zoals je bent. Kom met alles wat je hebt. Kom. Niemand is uitgesloten en dat geeft zoveel hoop. Dit is wat we ons mogen realiseren. In Romeinen 7 geeft Paulus ons ook zijn eigen strijd mee. In Romeinen 7 vanaf vers 18 zegt hij het volgende. Over zijn eigen worstelingen, zijn eigen strijd, zijn eigen moeite die hij meemaakt. Romeinen 7, vers 18 en 19, daar zegt hij, want ik weet dat in mij, Paulus schrijft hier over zichzelf, dat is in mijn vlees niets goeds woont. Immers het willen is er bij mij wel, maar het goede teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En Paulus geeft ons dit niet mee om te zeggen, nou ja, zoek het dan maar uit, hè? Zondig maar, want wat ik wel wil, doe ik niet, en wat ik niet wil, doe ik wel. Hij geeft de realiteit van de worsteling mee die we dagelijks tegenkomen. Met daarbij de aansporing, die verderop staat, vers 24, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dit is Paulus die vraagt, jongens, komt er ooit een einde aan? Hoe kan ik hier hulp in krijgen? Vers 25, ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Dat is degene naar wie onze roep uit moet gaan. Degene die wij horen aan te roepen. Degene die klaarstaat om ons te ontvangen, maar we moeten het wel uitroepen naar hem. En Jezus wist dat deze dagelijkse worsteling er zou zijn. Toen hij voor jou stierf, toen hij naar de aarde kwam, toen hij de keuze maakte om voor jou te gaan. En je bent dus welkom met je worstelingen. Je bent welkom met je vragen. Je bent welkom met je pijn, je verdriet, met alles. Want er is hoop, er is vrede, er is zekerheid in het evangelie, door het evangelie. En dat zien we door de hele Bijbel heen. God roept zondaren. En hij wil dat iedere zondaar komt. Hij wil dat jij komt met alles waar je mee worstelt. En wat hij gaat doen daarna, is dat jij gaat leven naar bekering. Het idee van God is niet dat je komt zoals je bent om te blijven zoals je bent. Het idee van God is dat hij wil dat je je bekeert en door zijn kracht gaat strijden tegen de zonde. Hij wil dat je meer op de Heer Jezus gaat lijken. Hij wil dat je radicale keuzes maakt. Hij wil dat je meer op hem gaat lijken, meer je op hem gaat richten. Dat hij jouw doel wordt en niet langer je eigen wensen, gedachten, ideeën en wat dan ook. Maar alles moet vervagen behalve God. De roep van het evangelie is, kom. In Jesaja 42 staat er een prachtige profetie over de Messias die zou komen. En die gekomen is in de Heer Jezus, voor de duidelijkheid. Jesaja 42, 3 zegt, het geknakte riet zal hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal hij niet uitblussen, naar waarheid zal hij het recht doen uitgaan. En wat ik me pas sinds afgelopen week besef, is dat als je kijkt naar dit vers, Jesaja 42, vers 3, dan heb je riet en een vlaspit. Een vlaspit is een soort kaars, maar dan met wat gewoon een... Nou, laten we het houden bij een kaars. Ik kon even niet op het woord komen. Maar die vlaspit heeft uit zichzelf heel weinig kracht. Riet is super makkelijk te breken als het op zijn sterkst is. Dus het heeft überhaupt al weinig kracht. En geknakt riet is dan nog veel zwakker. Een vlaspit die dooft zo uit als de wind overheen gaat. Een uitdovende vlaspit is helemaal zo weg. En zo kijkt God naar ons. Wij zijn als riet, we zijn niks, we zijn fragiel, we zijn kwetsbaar. En God maakt dan duidelijk, zelfs geknakt riet, wat nog kwetsbaarder is, daar zal hij mee omgaan zoals nodig is om het te herstellen. Het gaat er dus niet om dat we zelf sterk zijn. Het gaat erom hoe hij voor ons zorgt en wie hij is en hoe krachtig hij is. God wil dat je komt. Met je gebrokenheid, met je pijn, met je verdriet, met je worstelingen, met je vragen. Want hij kan je helpen en hij wil je helpen. Hij zal niet het nog zwaarder maken. Hij zal je gaan genezen. Hij zal je gaan herstellen. Dat betekent niet dat je situatie altijd weg is. Maar dat betekent dat jij zal veranderen in je situatie. En dat geldt dus ook voor als jij in een strijd zit met een hardnekkige zonde. Als jij in een worsteling zit waar je niet uitkomt. Als je pijn hebt die maar niet weggaat. Als je er niet uitkomt, als je het niet ziet, als je het niet weet. Dan ben jij als dat geknakte riet of die walmende, die uitdovende vlaspit. En dan mag je weten dat Gods roep naar jou is. Kom. Kom wanneer je worstelt. Kom juist wanneer je worstelt. Want juist dan heb je God nodig. De vijand wil je weghouden bij God, maar de roep van het evangelie is: kom. Met alles dat je hebt, met alles waar je mee zit, kom. Wat mooi is, is dat God ook duidelijk maakt wat onze identiteit is in het komen. In Romeinen hoofdstuk 8, vers 15 en 16 zegt hij iets fantastisch over ons. En echt iets wat wij ons moeten gaan beseffen als het gaat over onze identiteit. De identiteit die God ons gegeven heeft, wie we dus echt zijn volgens God. Romeinen 8, vers 15 en 16 zegt: want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen Abba Vader. En de geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dit is wat God over degene zegt die erkennen dat ze zondaren zijn, die in geloof tot hem komen en het naar hem blijven uitroepen. Je bent zijn kind. En je mag het dan uitroepen, Abba Vader. En dat is geen afstandelijk iets, dat is juist super dichtbij. Dat is je papa, dat is degene naar wie je toerent. En dat is een besef dat mag gaan landen, iets waar we op mogen terugvallen. Dat Gods roepstem is: kom. Want je bent zijn kind als je in hem gelooft. Nu besef ik me dat wij allemaal ouders hebben die falen. Dat we allemaal ouders hebben die hopelijk hard hun best gedaan hebben, maar wel tekortschieten ten opzichte van het beeld van God als perfecte vader. Misschien vind je het beeld van God als vader heel moeilijk vanwege je aardse vader. Om hoe hij was, om wat hij deed, wat hij niet deed. Dan mag je gaan leren kennen wie God als vader is. Wat God over zichzelf zegt in zijn woord en hoe hij bewijst te zijn door het woord heen. Hij is die perfecte vader die altijd het beste met je voor heeft. Die als jij een keer faalt niet klaar staat om je een klap te geven, maar die klaar staat om je in zijn armen te nemen. Zijn ouderschap en jouw kind zijn hangt af van God. En hij is de God die niet kan liegen. Dus als jij aangenomen bent als zijn kind, zal hij niet op een dag wakker worden en denken: nu niet meer. Niks of niemand kan God dwingen om jou aan te nemen. Dat is zijn keuze. Jij reageert daarop of niet, maar daardoor kan ook niks of niemand God dwingen om jou weg te sturen. Je bent zijn kind en je mag daardoor heerlijk genieten van het feit dat God altijd trouw, altijd goed, altijd genadig, altijd barmhartig is, altijd liefde geeft, altijd zonde zal corrigeren, maar altijd met het doel op dat jij meer op Jezus gaat lijken. Dus kom bij hem als zijn kind. Kom niet uit angst, kom niet wegkruipend voor hem, maar kom als een geliefd kind. Niet met je rol of je eigen identiteit of wat je dan ook van jezelf, over jezelf vindt, wat mensen je aanpraten. Nee, kom als zijn kind. Want dat is wie jij bent, want dat is wat God over jou zegt. En dan mag je genieten van het feit dat hij jouw hemelse papa is. Kom. En besef, je accepteer ook dat jij zijn kind bent. In hoofdstuk 9 tot en met 11... leert Paulus ons dat we mogen komen samen met Israël. In Romeinen 11, vers 1 en 2, en dan het eerste deel van vers 2, schrijft Paulus het volgende aan de kerk. Hij zegt: ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet uit het nageslacht van Abraham, van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Het evangelie is Gods blijk van trouw. Dat hij niemand laat vallen. Hij is liefde. En die liefde en die trouw zien we door zijn volk heen, door Israël heen. Want ondanks het falen van Israël, zowel collectief als individueel, blijft God trouw aan zijn volk. Je zal niet vaker God omschreven zien worden dan de God van Israël in de Bijbel. Zo wordt hij meer dan 1000 keer omschreven in de Bijbel. Dat is wie God is. God is bedroefd over hun ongeloof. En ondanks hun uitverkiezing wil hij dat ze Jezus belijden. Want ze zijn uitverkoren, volk, maar ze handelen er niet naar doordat ze niet in geloof in de Heer Jezus leven. Maar God zegt niet, oké, jullie geloven niet, jullie hebben de Messias naar de Romeinen overgeleverd om te laten kruisigen. Ik ben klaar met jullie. Nee, God heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. Gods trouw is ook dat de kerk geënt is op Israël, niet andersom. Dus je had, dat is de taal van Romeinen 11, je hebt een olijfboom en Israël is een wilde tak die daarin geënt is, die daarin geplant is. Israël blijft zijn volk. God kan niet veranderen, anders zou hij een leugenaar zijn. En als God zou kunnen veranderen en Israël niet langer zijn volk zou zijn, dan zou er geen zekerheid voor de kerk zijn. Dus door Israël heen zien we de trouw die God juist ook aan zijn kerk betoont. En in de uitgebreide uitleg van het evangelie is Israël dus ook onmisbaar. Want God laat zichzelf zien door Israël heen. Hij heeft de boodschap van het evangelie al eerder aan Israël gegeven, want je kan het hele evangelie prediken met puur het Oude Testament. Dat bewijst Paulus, dat bewijzen de apostelen. En Israël is de belichaming van Gods trouw. Juist ook naar de kerk. Het evangelie dat uitgaat naar Jood en Heiden, zoals we gelezen hebben in Romeinen 1. Want beide hebben het evangelie nodig. Dus wij mogen komen en weten dat God trouw is. Want Israël is daarvan het bewijs. Wij mogen komen met Israël, maar dan in geloof. Niet uit eigen werken. We mogen komen en zien wie God is. En erkennen dat hij trouw is. En dat hij barmhartig is. En dat hij onveranderlijk is. Zoals bewezen wordt door zijn volk heen. Dus Israël is voor ons een baken van Gods trouw. Tot op de dag van vandaag. Want dat dat kleine landje nog niet vernietigd is sinds 1948 is ongelooflijk. Gods trouw, de trouw die hij dus ook door het evangelie heen aan ons wil geven, aan jou wil geven. Dus zijn oproep is, kom. Vanaf hoofdstuk 12 gaat Paulus ons leren dan, als je gekomen bent, hoe leef je dan praktisch dat evangelie? Hoe ziet dat eruit? En in Romeinen 12 vers 4 en 5 leert hij ons het volgende. Want zoals wij de kerk in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Paulus wil dat wij leren om te komen om samen één lichaam te zijn als kerk. De kerk is namelijk een lichaam, zo wordt het omschreven. Dat is de beeldspraak die gebruikt wordt. En dat lichaam wordt aangestuurd door de Heer Jezus. Jezus is het hoofd. Hij is degene die de kerk aanstuurt. Hij is degene die de richting bepaalt. Want het is heel raar als een hoofd naar rechts kijkt en een lichaam gaat naar links lopen. Dat is niet de bedoeling. En als we dan ons gaan beseffen dat we bestuurd worden door de Heer Jezus, mogen we leren onszelf als een offer aan Jezus te wijden. Compleet overgegeven aan Hem, niet nog een klein beetje achterhoudend. We moeten hervormd worden in ons denken, zodat we gaan denken naar Gods standaard. En daardoor zullen gaan voelen, gaan doen en gaan laten naar Gods standaard. En we mogen dat gaan doen terwijl we leven naar de leiding van de Heilige Geest. De Geest die ons genadegaven geeft tot op de dag van vandaag om zijn gemeente te dienen. Maar op deze manier naar de kerk kijken, op deze manier omgaan met anderen, op deze manier onszelf onderwerpen aan God, gaat in tegen ons eigen denken. Tegen wereldse ideeën en alles wat de vijand wil. Want de vijand wil dat we voor onszelf leven. De vijand wil dat we uit eigen kracht leven. De vijand wil dat je gaat kijken naar de ander en gaat denken, zo, maar dat is pas een slechte zondaar. Ik ben echt wel beter dan die. Dat we onszelf gaan vergelijken om onszelf een betere positie te geven. In de plaats van dat we zien, we zijn allebei zondaren. Die uit genade en door geloof gered kunnen zijn. Die allebei een kind van God zijn, dus ik ben geen haar beter. En samen mogen we één lichaam zijn om God te dienen. God wil dat wij in fellowship met elkaar leven. Dat we ons leven delen met elkaar. En dat is veel meer dan op zondagochtend samen 2, misschien 3 uurtjes samenkomen. Dat is een soort van een voorproefje. Dat zou de aanzet moeten zijn tot door de week met elkaar afspreken. Tot tijd met elkaar maken. Tot keuzes maken om met Gods kerk tijd door te brengen. En daarvoor moet ons denken hervormd worden. We mogen leren om te leven naar de standaard van Gods woord, juist ook als kerk, richting elkaar. Want zonder het evangelie kan de kerk niet functioneren. Want als het evangelie niet regeert, zal er onderlinge strijd om posities zijn. En dat hoeft niet te zijn om hier te staan, achter deze kansel, maar dat kan ook zijn om wie er het beste uitziet, wie er het meeste aanzien heeft, wie het laatste kopje koffie mag krijgen. Wie het laatste hapje eten bij de potluck mag krijgen. Zonder het evangelie gaat het erom dat ik iets wil. In de plaats van hoe kan ik de ander dienen. Zonder het evangelie zal de liefde niet regeren in de kerk. Want dat kost inspanning. En als er iets is wat we vanuit ons vlees niet willen. Dan is het voor iets inspannen dat buiten onszelf ligt. Onszelf inspannen om iets voor onszelf voor elkaar te krijgen, daar kunnen we soms nog wel toe onszelf toe aanzetten. Maar ons inspannen om een ander lief te hebben, dat gebeurt niet als het evangelie niet regeert. Dat betekent ook dat zonder evangelie er geen zorg is naar elkaar. Want dan zitten we in de modus van, ik wil dat er voor mij gezorgd wordt. En op het moment dat iedereen denkt, ik wil dat er voor mij gezorgd wordt, dan is er niemand die voor de ander gaat zorgen. Is er niemand die uitreikt naar de ander. Want iedereen is bezig met, ik wil dat er voor mij gezorgd wordt. Door het evangelie heen zien we, oké, maar ik heb een taak naar de ander. En natuurlijk zijn er tijden dat jij even niet in staat kan zijn om te zorgen. Dat is helemaal geen probleem. Natuurlijk is het fantastisch om zorg te mogen ontvangen. Je hoeft jezelf ook niet een burn-out in te werken om maar te zorgen, want dan ben je bezig met in eigen kracht te doen. Maar als jij nooit zorg voor een ander hebt, dan mist er een element van het evangelie in jouw hart, in jouw denken. Wanneer het evangelie regeert in de kerk, is ook de 80-20 regel niet aanwezig. En de 80-20 regel is dat 80% van het werk door 20% van de mensen gebeurt. In een kerk waar het evangelie echt regeert, is dat niet zo. Omdat we met z'n allen onszelf willen opofferen om de ander te dienen. Om de kerk te dienen, om het lichaam van Christus te dienen en om daardoor God te dienen. De impact van het evangelie is gigantisch. En als kerk hebben we het evangelie nodig om naar Gods standaard van kerk zijn te kunnen leven. Want uit onszelf denken we aan onszelf. In de plaats van dat we ten eerste aan de Heere denken. En vanuit daar denken naar hoe kan ik de ander dienen. Dus als wij als Calvary Chapel Haarlemmermeer een kerk naar Gods hart willen zijn, dan is het evangelie onmisbaar. En het is bijvoorbeeld mijn taak om het evangelie vanaf deze plek te brengen. Maar wat ik niet onder controle heb, is of jij het evangelie naar je eigen hart predikt. Ik zou willen dat ik daar bij jullie allemaal individueel invloed op zou kunnen uitoefenen, maar dat kan ik niet. Dit is een keuze die wij zelf moeten maken om in te zien dat wij dagelijks het evangelie nodig hebben. We hebben het nodig om dat evangelie dagelijks aan onszelf te preken. Ik schiet tekort voor deze situatie, maar u niet, Heren. Dus help mij, ik geloof in u, om door deze situatie heen te komen. En daar kan je elke situatie voor invullen. Wat dan ook. Wij hebben het evangelie nodig. Dus is Gods oproep, kom om samen kerk te zijn naar Gods wil. Kom om te leren wat dat is. Kom zodat je hier niet alleen zit om te consumeren en niks doet om ook te dienen. Want dat is een tegenstelling. Zeggen dat je het evangelie kent en op die manier omgaan met zijn kerk. We horen, aangezet door het evangelie, aan de slag te gaan met dienen. Vanaf hoofdstuk 13 tot en met 15 leert Paulus ons hoe wij ook elkaar lief horen te hebben. En hoe de kerk dus ook juist een plek moet zijn waar liefde regeert. Hoe wij als individuen moeten leren om liefde te laten regeren. In Romeinen 13 vers 8 en 9 schrijft Paulus het volgende. Hij zegt, wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want dit, u zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren. En welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. De kerk heeft de oproep nodig om te komen vol van zijn liefde. Want de kerk hoort herkend te worden aan de liefde, zegt Johannes 13. En het is dan nodig dat de hele kerk gevuld wordt met zijn liefde. Want we kunnen alleen uitdelen wat we ontvangen hebben. Dus de roep van het evangelie is ontvang zijn liefde. En dat zal jij zelf aan God moeten vragen, dat kan ik niet voor jou doen. Zodat je dat kan uitdelen aan de ander. Zodat je dat kan uitdelen richting de overheid. Richting iemand die zwakker is dan jij, richting iemand die sterker is dan jij. De liefde moet gaan regeren. En we moeten gaan ontvangen van God, zodat we het kunnen uitdelen. Dus kom, vol van zijn liefde. Kom om zijn liefde te ontvangen. Kom om zijn liefde te leren kennen. Kom, is de roep van het evangelie. En het laatste punt is wat we vorige week ook behandeld hebben uit Romeinen 16, het laatste vers van deze brief. Is kom om zuiver te aanbidden. Romeinen 16 vers 27, aan hem de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Paulus heeft in Romeinen 16 laten zien dat de kerk uit veel mensen bestaat die allemaal een rol hebben, waarbij de een niet meer of minder dan de ander is. Het is mooi hoe Paulus die twee lijsten met mensen heeft gegeven. Want allemaal waren zij de Heer aan het dienen en daarmee de Heer aan het aanbidden. Het is noodzakelijk als kerk om op onze theologie te kijken. Om zuiver naar God te kijken, zodat we hem zuiver gaan dienen en hem zuiver gaan aanbidden. Maar het doel daarvan is niet om perfecte theologie te hebben, zodat je die kan gaan bediscussiëren met een ander. Zodat je die op een ander kan leggen of een ander kan wijzen op waar hij of zij tekortschiet. Natuurlijk moeten we een ander helpen als iemand iets zegt wat niet klopt. Maar het doel is dat wij door onze theologie te schaven en te scherpen, dat we God juist gaan zien. Het doel van correcte theologie, het doel van naar God kijken, het doel van theologie, de studie van God, is dat je God gaat leren kennen en hem gaat dienen. En binnen de kerk is dat een ding. Wij moeten leren om theologie te gebruiken om God te leren kennen, maar ook zodat we de wereld gaan bereiken, want we leven in de laatste dagen. Als onze theologie ons dat niet aanleert, dan mist er iets heel groots. En daarom is de roep van het evangelie dat God wil dat alle mensen hem komen aanbidden. En dat onder andere onze aanbidding zich uit als kerk en als individuen, dat wij de wereld gaan bereiken. Want hoe meer wij het evangelie zien, hoe zuiverder onze blik op God wordt, hoe meer reden we hebben om hem te gaan aanbidden en om dan dat evangelie waarvoor we hem aanbidden, naar de wereld te brengen. Dus het evangelie is Gods weg van redding naar lofprijs en aanbidding. De weg van redding die ons leidt tot aanbidding. En de kerk moet door het evangelie aangezet worden tot aanbidding. De roep van het evangelie is kom. Kom zoals je bent, met alles dat je hebt. Kom met je vragen, je geschiedenis, je vreugde, je eigen ideeën, je pijn, je moeite, je blijdschap. Kom naar Jezus, want hij houdt van jou. Hij houdt zoveel dat hij van jou, dat hij voor je stierf. En hij houdt zoveel van je dat hij je niet zal laten zoals je bent, maar dat hij je gaat veranderen naar het evenbeeld van de Heer Jezus. Dat is wat het evangelie is. En de uitkomst van al die dingen is dat jij gaat doen wat Gods woord zegt. Dat jij gaat doen zoals de Heer Jezus, maar de vraag is, kom jij? Gods roepstem is niet, kom als je goed genoeg bent. Kom als je alles zelf aan kan. Kom als je het onder controle hebt. Kom behalve als je worstelt met. Nee, de roep is kom. Ren naar God toe in gebed, en predik jezelf het evangelie. Ik wil hetzelfde citaat geven als wat ik vorige week van Paul David Tripp gaf. Hoe predik je jezelf het evangelie? Hij zegt, we maken er een dagelijkse gewoonte van om te staren naar de schoonheid van Christus. Ons te herinneren wie we zijn als zijn kind. Te rusten in zijn kracht en voorziening. En vervolgens te handelen in afhankelijkheid van hem. Einde citaat. Dit zal ook op de website te vinden zijn, zodat je dat rustig na kan lezen. En vorige week hebben we daar ook naar gekeken. Maar maak hier een dagelijkse gewoonte van. Om jezelf het evangelie te prediken. Want dat heb jij nodig. Dat heb ik nodig. Het zal je gaan zien. Het zal je helpen zien wie God is. En daardoor zal het je gaan helpen om te leven naar wie hij is. En dat ook naar de wereld te brengen. Dus de roep van het evangelie voor jou is kom. Als jij nog niet gelooft, is vandaag ook voor jou Gods roepstem. Kom. Hij wil dat je komt omdat hij van je houdt. Hij wil dat je komt omdat hij niet wil dat je eeuwig gescheiden van zijn goedheid in de hel leeft. Dus kom. Hij wil dat je komt omdat dit het leven is waar je voor gemaakt hebt. Dus kom. Kom naar God toe. Geloof in hem. Dat is wat nodig is voor redding. Dus kom. Maak vandaag die keuze. Christen, jij ontgroeit het evangelie nooit. De roep van het evangelie is en blijft kom. De vraag is, kom jij? Laten we bidden. Hemelse Vader, we danken u voor het evangelie. We danken u voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw barmhartigheid. Voor de zegen dat we u mogen kennen. Heer, en we danken u voor het evangelie. We danken u dat het evangelie zo doorklinkt door de hele Romeinenbrief heen. En dat uw oproep is, kom. Dus heren, laat een ieder die oproep horen. Laat die oproep oorverdovend vol liefde zijn. Zodat een ieder ook naar u toe rent. Heren, en u weet voor degenen die hier zitten die nog niet geloven wat ze tegenhoudt. Heren, laat ze opnieuw voor de keuze staan om te komen. Heren, voor degenen die al wel geloven, u weet op welk gebied we niet komen. Heren, welke dingen we niet aan u overgeven. Waar we niet bereid zijn om aan onszelf te sterven. Waar we niet bereid zijn om keuzes te maken. Waar we niet bereid zijn om te komen. Heren, maak ons bereid ook om te komen. Heren, want uw oproep is niet voor niets, kom. Heren, laat ons zien hoezeer u klaarstaat. Hoezeer u op ons staat te wachten. Heren, we hebben u nodig. En we danken u dat we op u kunnen bouwen. 100%. Altijd. Dus heren, laat uw oproep duidelijk worden aan een ieder. Kom. Heren, we bidden dat het duidelijk zal worden bij een ieder. We danken u dat u zo van ons houdt. En heren, we aanbidden u omdat u God bent. In Jezus' naam. Amen.